enkele mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag om 15:30, 3:30, hoopt u voor te gaan dominee K. Hoefnagel. Volgende week zondag hoopt dominee Procé ons weer voor te gaan. De collecten. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor het christelijk onderwijs. Van alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102 en daarvan vers 7 en 14. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. En vers 14, het aardrijk en de hemel bogen zijn gewrocht door uw vermogen. En wat er verder volgt in Psalm 102, het 7e en het 14e vers. zoeken nu naar Gods heilige wet, waarna we zingen uit het gebed des Heren vers 3. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij werp den troon des Satans neer. Wat er verder volgt in het derde vers van het gebed des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing van deze morgen is uit het boek Openbaring, hoofdstuk 14, de versen 14 tot en met 20. Openbaring 14, de versen 14 tot 20. Daar lezen we Gods woord aldus. De koren en de wijnoogst. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot dengene die op de wolk zat. Zend uw sikkel en maai, want de ure om te maaien is voor u gekomen, terwijl de oogst der aarde is rijp geworden. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit den tempel, die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot dengene die de scherpe sikkel had, zeggende: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde en wierp ze in den groten wijnpersbak van den toorn Gods. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. De tekst voor de te lezen preek komt uit het zojuist gelezen schriftgedeelte Openbaring 14, het 15e vers en luidt: de ure om te maaien voor u is gekomen. Laten wij vooraf Gods aangezicht zoeken in gemeenschappelijk gebed. We vragen om de opening van zijn woord en de verlichting door de Heilige Geest. We willen voorbeden doen voor onze broeder Sprong, die in de afgelopen week is gevallen en zijn heup gebroken heeft en inmiddels is geopereerd. Het mag redelijk met hem gaan. Voorbeden ook voor broeder G. Butt. Hij is met hartproblemen opgenomen in het ziekenhuis van Dirksland, waar hij enige dagen zal moeten verblijven. En we willen dankzegging doen voor zuster Karin van den Nieuwendijk, die na een ingrijpende operatie en een periode van herstel weer in de kerk mag zijn. Laten we bidden. Heren, u heeft ons op deze zonovergoten zondagmorgen samengebracht in uw huis, om ons uw woord te laten horen, u te aanbidden, uw lof te zingen. Heren, dan weet u op het allervolmaakst hoe we de gang naar uw huis hebben gemaakt. Misschien biddend, of u door uw woord wilt vertroosten en bemoedigen. Misschien vol vragen en bestrijdingen, met een hart op zoek naar antwoorden. Of misschien wilden we hier helemaal niet zijn, maar moest het van vader of moeder. Heren, dan mag ook deze dag uw woord weer opengaan en centraal staan. Wilt u dan door uw woord ons onderwijzen en sterken, vertroosten en verkwikken? En als het ons allemaal niets doet, wilt u dan ons harde, koude hart verbreken en ons trekken met koorden van liefde? Wilt u in ons midden wonen en werken met uw Heilige Geest, ons ontdekkend licht schenken? Heren, dan past en betaamt het ons u te belijden, dat we in alles afhankelijk zijn van u. U die de schepper en onderhouder bent van hemel en van aarde. En alles wat leeft, ook de mens, juist de mens. We kunnen niets zonder u. Niet bidden zoals u van ons vraagt. Niet luisteren zoals het behoort. En ook uw geboden die we zojuist hebben voorgelezen, die houden we niet. Heren, dan kunnen we lezen in uw woord dat u elke dag torent over de zonde. Dat u een rechtvaardig God bent die de zonde haat. Heren, wees u ons zondaars dan genadig. Heren, dan bidden we u voor heel de gemeente. Wilt u allen die te maken hebben met lichamelijke of psychische ziekten, met zorgen en verdriet, vertroosting geven vanuit uw woord? Wilt u waar mogelijk genezing of verlichting schenken? We denken in het bijzonder aan broeder Sprong, die deze week na een val zijn heup heeft gebroken en inmiddels is geopereerd. Heren, we danken u dat de operatie heeft mogen slagen en het inmiddels redelijk met hem gaat. Heren, wilt u hem en zijn vrouw nabij zijn? Wilt u hem vertroosten en versterken? Wilt u hen genadig gedenken? We denken ook aan onze broeder G. Butt, die met hartproblemen is opgenomen in het ziekenhuis van Dirksland, waar hij enige dagen zal moeten verblijven. We bidden u, Heren, om uw zegen voor herstel. Wilt u in alles voor hem zorgen en u over hem en zijn gezin ontfermen? We danken u dat zuster Karin van de Nieuwendijk na een ingrijpende operatie en na een periode van herstel weer in ons midden mag zijn, samen met haar gezin. Heren, we danken u voor uw goedheid en sparende trouw. Wilt u haar nabij zijn en beschermen? Dat ze het samen met hen die haar lief en dierbaar zijn, van u mag verwachten. We willen u nu ook opdragen onze herder en leraar en diens vrouw, dominee en mevrouw Procé. Wilt u hen deze week weer veilig terugbrengen in ons midden en hen stellen tot rijke zegen? Wilt u hen ook persoonlijk gedenken, hen vervullen met uw heilige geest? We bidden u ook voor onze jongeren die leven in een tijd waar zoveel op hen afkomt. Zoveel verleidingen. Zoveel wat van u en uw dienst vandaan trekt. Heren, wilt u hen in het bijzonder bewaren en wilt u laten zien hoe goed en heerlijk het is om u, de Heren, te dienen. Heren, geef dat we daarnaar zoeken, juist in onze jonge jaren, juist in onze goede dagen. En u hebt het toch immers beloofd, dat wie u vroeg zoekt, u zal vinden. Dat wie tot u vlucht, u geenszins zal uitwerpen. Wilt u de jongens en de meisjes nabij zijn, nu de vakanties weer voorbij zijn, de scholen weer beginnen, wilt u hen en de leerkrachten wijsheid en inzicht schenken? Wilt u al het werk wat in de gemeente mag plaatsvinden achtervolgen met uw zegen? Dat het gedragen mag worden in het gebed van jongeren, van ouderen, in de gezinnen? Heren, mag deze dienst tot uw eer en naar uw wil geschieden en ter uitbreiding van uw koninkrijk. Wilt u de boze uit ons midden weren? We vragen het van u in de vergeving van al het zondige en verkeerde. Om Jezus Christus wil. Amen. U ontvangt nu de gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere, voor de dienst van de Heere. We zingen daarna uit Psalm 68, vers 1 en 2. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. En vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En wat er verder volgt in Psalm 68, vers 1 en 2. Na het amen van de preek zingen we uit Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat hier lang en wordt vervloekt. Gemeente des Heren, in onze tekst is het de laatste dag. Niet één van de vele, nee, de laatste dag van heel de wereldgeschiedenis. De aardse bedeling neemt een einde. De Heere komt als rechter weer. Het Lam heeft het boek met de 7 zegels genomen. Het ene na het andere zegel wordt verbroken. De opening van het 6e zegel sprak van het eindgericht. Waarom is die dag nog niet gekomen? Hier zien we het. De oogst moet rijpen. We moeten het boek Openbaring niet lezen alsof het ons in chronologische volgorde vanaf hoofdstuk 4 tot 22 de loop van heel de geschiedenis laat zien. Nee, het bestaat uit 7 delen die dezelfde periode beschrijven. Vanaf de eerste tot de tweede komst van Christus. Wel telkens vanuit een ander gezichtspunt. En steeds verder uitgewerkt wat de eindfase betreft. In hoofdstuk 14 zijn we weer aan het einde van zo'n gedeelte. Daarin wordt het einde van de wereldgeschiedenis beschreven onder het gezichtspunt van tweeërlei oogst. Het thema van de prediking is dan ook de tweeërlei oogst op de laatste dag. En dan 1, de graanoogst en 2, de wijnoogst. De graanoogst. Met ontzetting heeft Johannes op Patmos kunnen zien hoe de meest ernstige waarschuwing die de Heere gaf door de wereld werden versmaad. Opnieuw krijgt deze apostel nu een aangrijpend visioen. En ik zag en ziet. Let goed op, wil dat zeggen. Vestig uw aandacht erop. Wat ziet Johannes dan? Een witte wolk. En op de wolk 1, de zoon des mensen gelijk zijnde. Een witte wolk. Wit wijst op de hemelse glorie. Op die wolk ziet hij zijn heiland, komende op de wolken des hemels. In vers 15 wordt wel gesproken van een andere engel die uit de tempel komt. Dat zou de gedachte kunnen wekken dat degene die op de wolk verschijnt slechts een engel is. Maar engel betekent boodschapper, gezant. Christus verschijnt hier als bode, gezant, als uitvoerder van God. Bovendien werd reeds in hoofdstuk 1, vers 7 van de Heer Jezus gezegd: ziet, hij komt met de wolken. Johannes mag zien dat het woord in vervulling gaat. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Matthäus 24, vers 30. Wat een verschil met de kerstnacht. Toen kwam hij als een kindje, hulpeloos en teer, in diepe vernedering, ontdaan van goddelijke luister. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. In dienstknechtgestalte kwam hij toen, om te zoeken en te zaligen wat verloren was. Johannes zag 1. De Zoon des Mensen gelijk. Hij is dezelfde, maar nu verschijnt hij vol majesteit en heerlijkheid. Johannes mag de koning ontmoeten in zijn schoonheid. Dat is wat. En de apostel ziet hem gezeten. Dat geeft rust aan. Hij is de situatie volkomen meester op een witte wolk. Zullen het niet de engelen zijn die hem omstuwen, gezeten als op een wagen, teken van zijn koninklijke luister en heerlijkheid? In de Bijbel is de wolk vaker teken, aanduiding van Gods aanwezigheid. Denk aan het gebeuren op de Sinaï en bij de inwijding van de tempel. Ook toen verscheen een wolk als teken van Gods tegenwoordigheid. Op zijn hoofd ziet Johannes niet een doornenkroon, maar een gouden kroon. Teken van zijn koninklijke heerschappij en macht. Het is zijn overwinningskrans. Hij is koning. Niet alleen over zijn kerk, ook over de wereld. Hij heeft de teugels van het wereldbestuur in handen. In zijn hand heeft hij een scherpe sikkel, gereedschap, waar de landbouwer het gerijpte koren mee maait. Het geeft aan dat de Heere Jezus de oogst gaat inzamelen. Het tijdstip van het wereldgericht is aangebroken. De Vader heeft de Zoon macht gegeven, gericht te houden. Johannes 5, vers 22 en 27. Paulus zei tot de Atheners dat God een man gesteld heeft, namelijk Christus Jezus, door wie hij de wereld oordelen zal. Handelingen 17, vers 31. Naar welke maatstaf zullen we dan geoordeeld worden? Deze. Wat dunkt u van de Christus? Hoe staan we tegenover hem? Hebben we hem leren nodig krijgen als borg en zaligmaker voor ons verzondigd leven? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Zo tekent de tekst de wederkomst van Christus om te oordelen, de levenden en de doden. Met zijn scherpe sikkel zal hij de gelovigen als gerijpt graan oogsten en tot zich nemen in heerlijkheid, in zijn hemelse schuur. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld en nu zal hij de oogst van zijn zaad zien. Johannes ziet vervolgens hoe een engel uit de hemelse tempel naar buiten treedt. En hij hoort hoe deze, degene die op de wolk zit, met grote stem toeroept. Zend uw sikkel en maai, want de uren om te maaien is voor u gekomen. Omdat de oogst der aarde rijp is geworden, moet een engel dat aan Christus toeroepen. Een engel is toch een dienaar? En dienaren kunnen hun heren toch geen bevelen geven? Kunnen hem toch niet commanderen? Dat is waar. Maar u moet erop letten waar die engel vandaan komt. Hij komt uit de tempel, de plaats waar God zijn zetel heeft. De Vader zendt dus zijn bode naar de Zoon. De Vader zelf geeft het zijn. Dat de uur om te maaien is gekomen. Immers, van die dag en uren weet niemand, nog de engelen die in de hemel zijn, nog de Zoon, dan de Vader. Zo zei de Heer Jezus zelf ook eens, Marcus 13, vers 32. De uren van de oogst is gekomen, het zijn daarvoor wordt gegeven. Alles is nauwkeurig in de raad van God bepaald. Wat kunnen we het daar soms moeilijk mee hebben, als het zo anders loopt dan we hoopten? Worden Gods kinderen soms ook niet ongeduldig? Willen ze bij tijden niet vooruitlopen op de Here als de ongerechtigheid hoogtij viert, als de boze triomfeert en Gods volk zo verdrukt wordt? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste, zegt Asaf dan? Willen we niet vaak het uur en de wijze waarop we geholpen of verlost moeten worden aan de Heere voorschrijven? Hier zien we, God weet precies de tijd. Hij kan wachten. Er is bij de Heere grote nauwkeurigheid in het regeren. Hij doet het niet verkeerd. De uren om te maaien is voor u gekomen, voor Christus. Wij hebben geen recht om te maaien. Hij alleen is gerechtigd dat oordeel te voltrekken. Ik heb de sleutels van hel en dood. Alles wordt gemaaid. Niets wordt vergeten. Niemand wordt overgeslagen. Koningen, eenvoudigen, groten der aarde, volwassenen en kinderen. Waarom is die ure pas nu gekomen? Waarom niet eerder? Er is zoveel goddeloosheid, ongerechtigheid, spot en smaad. Is er niet vaak gebeden, verlos ons van de boze? Het schijnt soms of de Heere eeuwen, jaren nutteloos voorbij laat gaan. Waarom komt de Heere niet eerder? Onze tekst geeft het antwoord. Omdat de oogst der aarde nu rijp is geworden. Bij de hemelvaart zeiden de discipelen tot de engelen tot de discipelen, deze Jezus zal alzo weerkomen. De discipelen zullen gedacht hebben, dat maken we spoedig mee. Maar als een landman in de lente het zaad in een omgeploegde grond zaait, verwacht hij toch ook niet de volgende dag al te kunnen oogsten? Het gezaaide moet tot ontkieming komen, het moet rijpen. Eén dag is bij de Heere als 1000 jaren. De wereldgeschiedenis maakt een ontwikkelingsgang door, een groeiproces. Naast Israëls uitverkorenen moet ook de volheid der heidenen rijpen. Steeds meer werden er toegebracht. Gods beloften werden steeds verder vervuld. Nu is het evangelie gepredikt aan alle volken. Als de laatste uitverkorene is toegebracht, dan is de oogst ten volle rijp. Volgens vers 15 en 16 gaat het eerst om de graanoogst. Om koren dat gerijpt is. Beeld van de ware gelovigen. Ze worden thuisgehaald. Rijp voor de hemel. Was dat wellicht uw kind dat u zo vroeg werd ontnomen? Uw vader, moeder, uw man, uw vrouw. Geliefden die in de Heere stierven, in gemeenschap met de Heere, want daar gaat het om, wil er sprake zijn van koren, begeer ze dan niet terug. Ze zijn reeds geoogst. Geoogst voor de heerlijkheid. De scherpe sikkel kwam en maaide, rijp voor de hemel. Maar hier gaat het om de laatste dag. De dag waarop heel de oogst zal worden binnengehaald. Wat een zalig ogenblik zal dat wezen. Zo, uit deze onheilige, zondige wereld, uit het stof des doods in de eeuwige heerlijkheid gebracht worden, onbevlekt, uit verdrukking en smaadheid, uit het onkruid dat zo vaak verdrukte, uit de smeltkroes, uit het dal van de schaduw des doods, uit het lichaam der zonde, de kerk, de levende kerk, rijp voor de hemel. Zover zijn ze niet door hun eigen werken gekomen. Nee, dat is Gods werk. Een boer kan zijn hart wel eens vasthouden, zal de oogst lukken. Maar deze oogst mislukt niet door storm, regen of wat dan ook. Nee, ondanks alle tegenwerking, door verdrukking, oordelen en gerichten heen, wordt dit graan rijp voor de eeuwige bestemming. De sikkel die de man op de wolk in zijn hand heeft, is een scherpe sikkel. Dat geeft aan dat het oordeel zuiver zal wezen. Niets ziet hij door de vingers. Wat een troost. Niet één halm zal achterblijven, omdat het zou afketsen op de botheid van de sikkel. Geen gekrookt riet blijft achter. Er is verschil in rijping. Dat komt ook uit in de woorden die gebruikt worden. Bij het graan wordt gesproken van drogen, verdorren, afsterven. De verbinding tussen de halmen en de aarde is verdord. Daar leidt de Heere zijn kerk heen, naar dat dieptepunt. Rijpen, afsterven aan de wereld. Als we niet meer voor de afgoden van deze wereld kunnen buigen, zullen we niet meer meetellen. Je voelt je steeds meer een vreemdeling hier beneden. Het is ook een afsterven van de oude mens, de zonden haten en ontvluchten. Hij, Christus, moet wassen, ik minder worden, steeds kleiner in jezelf, hij steeds groter. In die weg doet de Heere de zijne delen in zijn heerlijkheid. Het is een rijpingsproces. Daarvoor heeft het graan nu eens regen nodig, dan weer droogte en zon. Zie de moeite, spanningen, aanvechtingen en kastijdingen eens in dat licht. Dwars door alles heen houdt de Heere van de oogst zijn werk in stand. Hij doet dat voor zijn kinderen. Hij doet voor zijn kinderen alle dingen medewerken ten goede, opdat ze als gerijpt koren ter goeder uur binnengedragen worden in zijn schuur, om hem eeuwig te loven en te prijzen. De oogst der kerk wordt binnengehaald, voordat God komt met het oordeel over de goddelozen. Net zoals bij de ondergang van de eerste wereld. Noach en de zijnen gingen eerst in de ark. Lot werd eerst uit Sodom gehaald, voordat de Heere het vuur en zwavel liet regenen van de hemel. Zo zal het straks ook zijn aan het eind der dagen. De gelovigen zullen het allerergste niet behoeven mee te maken. Waarom niet? Omdat Christus het helse gericht in hun plaats heeft gedragen. In 1 Thessalonicenzen 4, vers 16 en 17 staat dat de doden die in de Heere gestorven zijn, eerst zullen opgewekt worden en samen met de gelovigen die dan zullen leven, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En Openbaring 11 en 12 zegt dat dit zal gebeuren voor de ogen van de vijanden. Wat een vreugde voor Christus. Voor de vreugde hem voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen. Om deze oogst te kunnen maaien, heeft de borg zelf als een tarwekorrel in de aarde moeten vallen en sterven, opdat hij veel vrucht zou voortbrengen. Hij heeft gearbeid als geen ander. Met tranen heeft hij gezaaid, grote druppelen bloed. Nu mag hij met gejuich maaien. De ganse scharen ziet hij komen, uit alle volken, talen, natieën, de gekochten met zijn bloed. Wat een zalige oogst ook voor allen die tot dat graan behoren. Op de aarde hoorden ze niet meer thuis, rijp geworden voor de eeuwigheid. Dat rijpen heeft moeite gekost. Er was veel regen, zonneschijn, veel zorg van de grote landman voor nodig. Vaak werd de wasdom moedwilliglijk vertraagd door eigen zonden, door eigen gebreken. Dankzij de genade, de zorg, het geduld en de liefde van de Heere zijn ze rijp geworden voor de hemel. Wat hij voleindigt, want hij voleindigt zijn werk. Zelf hebben ze misschien dikwijls gedacht, er komt niets van terecht. Is er wel leven? Is er wel groei? Nu mogen ze door Gods genade met een gereinigde ziel en met een verheerlijk lichaam de heerlijkheid binnengaan. Ook de aarde zelf is dan tot rijpheid gekomen. Het bedorvene zal er worden uitgebrand. Zend uw sikkel en maai, zo klinkt het. En die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde. En de aarde werd gemaaid. Ziet u hem? Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De aardse bedeling loopt niet uit op de chaos, de heerschappij van antichristelijke machten. Nee, het loopt uit op de dag van Christus. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. De Satan heeft nog zo'n grote macht. Wat is er een bruut ongeloof? Wat worden de wetten van de Heere, die zo heilig en goed zijn, vertreden? Steeds minder wordt er rekening gehouden met de Heere en zijn woord. Niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. Laten we onszelf eens heel persoonlijk afvragen: maak ik wel ernst met dat koningschap van de Heere Jezus Christus? Laten we ons door hem gezeggen, als hij erop wijst dat het nodig is om tot hem te vluchten met onze zonde en ellende, komen we dan moede, arm en naakt tot deze God die zalig maakt? Als hij ons voorhoudt dat er in ons geen goed woont, maar dat hij de bron van alle goed is, nemen we dan de toevlucht tot deze heilsfontein? Leeft het in ons hart, Heere, regeer mij door uw geest en woord? Of is er lauwheid, ongeloof, onbekeerlijkheid? Leven we voort naar het goeddunken van ons eigen hart? Willen we niet dat hij koning over ons is? De laatste dag is aanstaande, we kunnen niet op de oude voet voortgaan. Er is veel waarover we ons hebben te verootmoedigen. Was er geen ingezonkenheid, lusteloosheid, lauwheid? Waren er geen zonden in gedachten, woorden en werken? Des te meer moet deze tekst ons aansporen om tot hem te vluchten, bij wie uitkomsten zijn tegen de dood. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne. Psalm 2, vers 12. Want we lezen in dit hoofdstuk van tweeërlei oogst. Er is ook een wijnoogst. De wijnoogst. Er is niet alleen voortgang in het werk van God. Het is er ook in het werk van de vorst der duisternis. Daarin is ook sprake van rijping. Steeds bruter wordt de goddeloosheid uitgeleefd. Steeds meer neemt de afval en de ongerechtigheid toe. Als het graan gerijpt is, zal ook de goddeloosheid tot haar volle rijping komen. Het woord van God wordt vertreden. Denk aan ontwikkelingen rond zaken als abortus, euthanasie, echtscheiding en samenwonen. De wetteloosheid neemt hand over hand toe. Maar de uren om te maaien is gekomen. Zo heeft Johannes gezien. In dat oordeel zal onderzocht worden wat in het lichaam geschied is. Waar zijn we mee bezig geweest in de tijd die de Heere ons schonk? De uren om te maaien is voor u gekomen. Zijn velen niet druk bezig om voor zichzelf schatten te vergaderen, die in de dag der dagen zullen verbranden, wegsmelten? Wat hebt u dan om op te hopen, om op te pleiten? O, wat een wonder als we een schat mogen kennen die niet vergaat. Het werk van de Heere Jezus Christus. Het is zo nodig om te zoeken de dingen die boven zijn, die blijven. Men wil steeds minder horen van een onderscheid tussen bekeerd en onbekeerd. De Bijbel spreekt er echter duidelijk over. In het laatste oordeel zal er onderscheid zijn. Niet tussen avondmaalgangers en niet-avondmaalgangers. Kerkgangers en niet-kerkgangers. Nee, dwars daardoorheen. We zien hier dat er aan het einde van de wereldgeschiedenis tweeërlei oogst zal zijn. Niet alleen een graanoogst, maar ook een wijnoogst. Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde. Want zijn druiven zijn rijp. En een andere engel kwam uit de tempel die in de hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel. Dus niet alleen de Zoon des mensen wordt gezien met een scherpe sikkel. Er komt ook uit de tempel een engel met een scherpe sikkel. Christus laat de wijnoogst aan zijn knechten over. Hij treedt zelf terug, alsof hij de aanraking met goddelozen schuwt. De Heere Jezus maakt bij vergadering van de gelovigen ook van zijn engelen gebruik. Zo weten we uit Matthäus 13. Maar bij ongelovigen treedt dat veel meer op de voorgrond. Dat blijkt hier. De graanoogst is zijn oogst, die hij samenbrengt in zijn schuur. Matthäus 13, vers 12. Daar is hij zelf veel meer bij betrokken. Maar bij de wijnoogst treedt Christus terug. Met de ongelovigen zal hij zich niet meer bemoeien. Hij delegeert dat werk. Geen belangstelling voor hen, omdat zij geen belangstelling voor hem hadden. Dat is vreselijk, maar dat is niet onrechtvaardig. Hoeveel belangstelling heeft hij niet voor hen gehad? Hoe menigmaal klonk het niet uit zijn mond? Komt allen tot mij, wend u naar mij toe. Hij heeft het eeuwige evangelie overal laten verkondigen, zoals we ook lezen in vers 6 en 7. Het evangelie dat spreekt van genade voor zondaren, voor goddelozen, door het bloed van het lam. Die andere engel kwam ook uit de tempel die in de hemel is. Dat betekent dat de wijnoogst evenzeer vanuit de hemel geregeld wordt als de graanoogst. Straf en oordeel komen ook uit de hemel, evenals de zaligheid. Tegenwoordig wil men niet meer weten van straf en oordeel. God mag alleen maar genade worden toegeschreven, want God is liefde. Zeker, God is liefde. Maar de liefde Gods zal de schuldige geenszins onschuldig houden. Opnieuw ziet Johannes nu een engel komen. En een andere engel kwam uit van het altaar die macht had over het vuur. Een engel die macht had over het vuur. Deze engel komt bij het altaar vandaan. Het altaar waarop het bloed der verzoening gestort was. Die engel komt met het oordeelsvuur over allen die het bloed van Christus onrein geacht hebben. Het altaar is ook de plaats waar de zielen zich bevonden van degenen die gedood waren om het woord Gods. En die we in hoofdstuk 6 vers 10 horen roepen: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Daar komt die engel die macht over het vuur had vandaan. Dat wijst erop dat ook de gebeden van de martelaren het uur van de vergelding hebben voorbereid. De Heere gaf op dat roepen van de zielen onder het altaar ten antwoord, dat ze nog geduld moesten hebben, totdat ook hun mededienstknechten gedood zouden zijn gelijk zij. Nu de laatste uitverkorene is binnengehaald, wordt hun geroep verhoord en barst de wraak los. De ure om te maaien is gekomen, ook voor de wijnoogst. De sikkel wordt er ingeslagen. Wat zijn het voor mensen die worden afgesneden? Niet alleen brute goddelozen, felle vervolgers, ook harde werkers, vriendelijke, aardige mensen, trouwe kerkgangers misschien wel. Maar één ding ontbrak: het leven met de Heere, de vernieuwing van het hart. Eén ding is nodig, heeft de Heere toch gezegd. Kent u het, dat ene ding? Bij hem schuilen met al je zonden en zorgen. Heere, neem mij voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Van nature zijn degenen die tot de graanoogst behoren niet beter. Het is alleen Gods genade. Als we geloven en trouw zijn gebleven, genade die de Heere schenken wil, door zijn geest en woord. De engel roept: zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Het beeld van de wijnoogst. In de natuur volgt de wijnoogst ook op de graanoogst. Bovendien is er overeenkomst vanwege het bloed. Men spreekt ook van druivenbloed. De maat der ongerechtigheid is vol. Zijn druiven zijn rijp. Er wordt hier een woord gebruikt dat aangeeft dat de druiven helemaal tot ontwikkeling zijn gekomen, op barsten staan. Er is ook een groei in de goddeloosheid. De zondige cultuur volgt een rijpingsproces. Abraham kon Kanaan nog niet direct helemaal in bezit nemen. Hij moest daar nog als vreemdeling verkeren, omdat de ongerechtigheid van de Amorieten nog niet volkomen was. Onze cultuur is wel haast overrijp. Zonde heet geen zonde meer. Denk aan de visie op seksualiteit en allerlei verkeerde ontwikkelingen op ethisch gebied. De aarde wordt hoe langer hoe rijper voor het oordeel. En heeft de moderne theologie, waarin de zonde wordt goedgepraat, niet een toenemende invloed in de kerk? De waarheid wordt geweld aangedaan en de wijsheid van mensen op de troon gezet. Is er voor Christus niet alle reden om er een einde aan te maken? Johannes ziet dat die uur gekomen is. De ongelovigen worden als rijpe wijndruiven in de wijnpersbak van de toorn van God geworpen. Rijpe druiven werden in een stenen bak, de wijnpersbak, gedaan. Met blote voeten traden de arbeiders de vruchten plat, zodat het vocht in stromen wegvloeide. Dat beeld wordt hier gebruikt om het oordeel onder de toorn van God aan te geven. Het gebeurt buiten de stad. Daar werden de vervloekten terechtgesteld, verbannen, ver van God vandaan, buiten het nieuwe Jeruzalem, waar het lam is met de 144.000, buiten het koninkrijk van God. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen tot aan de tomen der paarden, 1600 stadien ver. Het eindoordeel lijkt op een grote slachting. Sommigen denken aan een laatste, grote, verschrikkelijke oorlog die komen zal. We weten het niet. In ieder geval zien we hier dat het bloed stroomt als een rivier. 1600 stadien ver. Dat getal is natuurlijk op allerlei wijze rekenkundig te ontleden. In ieder geval is 1600 het product van 4 maal 4 maal 10 maal 10. Het getal 4 stelt in Openbaring de hele wereld voor. Denk aan de vier hoeken der aarde. En 10 is de maat der volheid. Dus het oordeel zal de hele wereld treffen. In alle hoeken en windrichtingen. Het geeft een totale vernietiging van al Gods vijanden aan. Het is een diepe, brede stroom. Het beeld verandert van de wijnpersbak naar een slagveld. Oorlogspaden lopen erin tot aan de tomen. Wie het bloed van het Nieuwe Testament onrein acht, zal met zijn eigen bloed voor zijn zonden betalen. Dat is de ernst van deze laatste dag. Er is tweeërlei rijping. Ten kwade of ten goede. Waarvoor rijpen we? Twee zullen er op de akker zijn. Twee in één bed. De een zal aangenomen, de ander verlaten worden. Zo klinkt het ook in Lucas 17, vers 34 tot 36. Dat wil niet zeggen dat er bijvoorbeeld in het huwelijk maar één van de twee zalig kan worden. Wel dat de scheidslijn zelfs door het huwelijk heen kan gaan. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte machten? Wie vreest dien recht, geduchte macht der machten? Laat het toch ons gebed zijn. Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Psalm 90, vers 7. In onderscheid met anderen spaarde de Heere ons nog, schonk hij zegeningen op allerlei wijze. Wat deed het? Kregen we de Heere nodig, steeds meer nodig? Zijn we gerijpt in de genade? De Heere van de oogst heeft gezaaid op de akker van uw en jouw hart, mild en overvloedig. Hij sloeg u niet over, viel het in uw hart, wederbarend, vernieuwend, zodat je je zonden ging zien en belijden, kwam er droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkte? Kwam er verwondering over de liefde en de trouw van de Heere? Mocht u capituleren, u overgeven aan de Heere? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden? Kwam er behoefte aan de werking en de leiding van zijn Heilige Geest? Uw goede geest geleidde mij in een effen land? Of zijn we onder de verkondiging van het woord geweest? Hebben we allerlei roepstemmen gehoord? Maar zijn we toch dezelfde gebleven? Dezelfde? Nee, dat kan niet. We hebben gezien dat er sprake is van rijping. Ook bij de wijnoogst. Als er geen echt berouw in ons leven is, geen toevlucht nemen tot de Heere, dan is er ook sprake van een proces. Het woord doet altijd wat. Het zaad dat gestrooid wordt op de akker van ons leven is of ten oordeel of ten voordeel. Er is ook een rijping ten kwade, een verharding. Het onkruid op de akker van ons leven wordt dan steeds groter en verdrinkt steeds meer het goede zaad. De eeltlaag om je hart wordt steeds dikker. Je geweten wordt toegeschroeid. Het woord zegt je steeds minder. Vroeger greep het je nog wel eens aan, maar nu niet meer. Je bent eraan gewend geraakt. De hemel verkwikt niet. De hel verschrikt niet. Je kunt rustig een dienst overslaan. Misschien wel meerdere diensten. Je geweten wordt steeds ruimer. Zo rijpen we voor het oordeel. Totdat we vertreden worden in de wijnpersbak. Losgesneden van de aarde waar je zo aan vast zat. Niet slechts de druiven en de trossen, maar ook de wijnstok zelf wordt afgesneden. Het is helemaal uit. God schept een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Het oude en verkeerde wordt dan voor altijd met wortel en tak uitgeroeid. De tijd van Gods langmoedigheid is dan onherroepelijk voorbij. De wereldoogst is in zekere zin al begonnen met het eerste sterfgeval op aarde, dat van Abel. Nu eens valt deze, dan die, de rouwklagers gaan om in de straten, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. In het gewone leven gebeurt dat haast onmerkbaar. Hier één, daar één, maar de akker van de wereld blijft nog vol. Soms worden hele stukken weggemaaid, in oorlogstijd of bij rampen. Toch is dit alles voorlopig, want de grote oogst komt nog. De doden, klein en groot, komen te staan voor de grote witte troon om geoordeeld te worden. Elk jaar zijn we weer een jaar dichter bij dat moment gekomen. Elk jaar rijper geworden. Of voor de graanoogst, of voor de wijnoogst. Voor de hemelse voorraadschuren, of voor de wijnpers van Gods toorn. Waarheen wordt u gebracht als de aarde vandaag gemaaid wordt? Het wordt straks voor een ieder van ons werkelijkheid. Leven we nog naar het goeddunken van ons eigen hart? Geen borg voor onze ziel? Wat heeft de Heere gewaarschuwd, genodigd, gezegend, ook als hij kwam met tegenslagen, beproevingen? Was dat met goede bedoelingen, opdat het ons tot hem zou brengen? Hij aanschouwt immers moeite en verdriet, opdat we het in zijn hand zouden geven. Het is nog geen afgesneden zaak. De aardse landman staat machteloos tegenover zijn akker. Hij kan planten, nat maken, maar hij kan de wasdom niet geven. De hemelse landman kan alles. Hij kan het leven geven en onderhouden, het eeuwige leven. Uw vrucht is uit mij gevonden, zo zegt hij. De Heere kan en wil een zondig mensenkind rijp maken voor de hemel. Het is nog het heden der genade. Zo kort als de eerste oogst werd beschreven, zo uitgebreid de tweede. Dat dient om te waarschuwen. De Heilige Geest wil ons ook door dit woord opwekken om voor het eerst of opnieuw de toevlucht te nemen tot hem die eenmaal zelf door die sikkel getroffen werd tot verzoening van de zonden. Vertreden in de wijnpersbak van Gods toren buiten Jeruzalem. Tot hem mogen we gaan met al onze verliesposten. Tot hem die geen bidder laat staan. Als u bang bent dat de akker van uw leven vol onkruid staat, dat het niet goed zit in je hart, dat je zo de Heere niet kunt ontmoeten, vertel het hem, daar vraagt hij om. We mogen naar de Heere vragen en naar zijn sterkte. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeert zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God Want hij vergeeft menigvuldig. Wat heerlijk als we hem mogen kennen. Hij maakt zijn werk af. En als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is. Lucas 21, vers 28. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar 'tis mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, trouwe Vader, aan het einde van deze dienst naderen we nogmaals voor uw heilig aangezicht. We danken u voor uw woord en waarheid en alles wat u gaf. Heere, dan bidden we u, wilt u de naprediker zijn? Doet u ons ook beseffen dat we in genadetijd leven en het voor ieder van ons vandaag de laatste dag kan zijn. Heere, behoed ons dan voor een onverzoend sterven. Wilt u ons in de middagdienst weer samenbrengen rondom uw woord, als dominee Hoefnagel in ons midden hoopt voor te gaan? Geeft u hem alles wat nodig is? Wilt u zijn met heel de gemeente? We vragen het van u, in de vergeving van al het zondige, om Jezus Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen. En huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om daar te richten. De wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten. Wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4. De u voorgelezen preek was van dominee R. Kok. Eindigen we nu met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.